Wij willen met elkaar enkele verzen lezen uit het Nieuwe Testament, om te beginnen uit Johannes 2, vers 15. En Jezus maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tot de duivenverkopers zei hij: neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: de ijver voor uw huis zal mij verteren. Uit Romeinen 12. Romeinen 12, vers 9. De liefde zij ongeveinsd, wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eer betoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, oftewel vurig door de geest. Dient de Heere. Uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 5, vers 11. Over Melchizedek hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Vers 14, maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Uit hoofdstuk 6, vers 11. Het is onze begeerte dat ieder van u dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. En tenslotte uit Jacobus 4. Het laatste vers. Jacobus 4, vers 17. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Tot zover de lezing uit het woord van God. In deze serie beschouwingen, bijbelstudies over de zeven hoofdzonden, zoals de oude kerk dat lijstje heeft opgesteld, komen wij toe aan de laatste in het rijtje. Die volgorde is tamelijk willekeurig, maar het is de enige nog overgeblevene. En u zou zich misschien afvragen, wat heeft dat nou te betekenen? Het is de zonde van de traagheid. De zonde van de traagheid. Wat is traag zijn? Traag kun je opvatten in de zin van langzaam. In Jacobus 1 staat in andere vertalingen dat wij traag moeten zijn om te spreken. Dat is traagheid een goede betekenis, een positief iets. Wees langzaam om boos te worden. Wees traag om wat te zeggen. Denk eerst maar eens goed na. Denk, tel tot 10 voordat je iets verkeerds zou zeggen. Dat is een positieve traagheid, maar dat is niet de traagheid waarover wij het hebben. Wij hebben het over traagheid in de zin van onverschilligheid, sloomheid, vatsigheid, traagheid in de zin van verveling, traagheid in de zin van de apathie. Apathie is een Grieks woord dat eigenlijk betekent zonder hartstocht, zonder vurigheid. Misschien is de mooiste en meest aansprekende omschrijving die ik ooit van de traagheid vond deze: het onvermogen God te verheerlijken. Het onvermogen zich voluit in God te verblijden. Het onvermogen tot hartstocht in God. Dat bedoelen we met die slome onverschilligheid. Daar hebt u natuurlijk geen last van, anders was u niet op deze mooie lenteavond toch naar deze samenkomst gekomen. Nou, dan geeft u het maar door aan anderen als het niet voor u bestemd is. Maar als we eerlijk zijn, dan weten wij dat die zonde van de traagheid ons allemaal kan overkomen. Ik zal het u nog sterker vertellen. Misschien heb ik de ergste zonde wel voor het laatst bewaard. En dat zou u niet gedacht hebben. Intuïtief zouden we geneigd zijn te zeggen: hoogmoed, wellust, hebzucht, dat zijn allemaal dingen die erger zijn dan sloom zijn. Ja, sommige mensen zijn van karakter nou eenmaal niet zo vlug als sommige anderen. Ja, maar over die sloomheid heb ik het niet. Je hebt flegmatische christenen die toch vurig in de Heer kunnen zijn. Ik heb het niet over uw temperament. Ik heb het over uw geestelijke gezindheid. Dat moeten we goed onderscheiden. De traagheid is ook het verliezen van het vermogen om je te laten verrassen. Het zijn ook de mensen die het allemaal al vele malen gehoord hebben, die het wel weten. We hebben in Hebreeën 5 gelezen: de traagheid is het onvermogen om nog op te merken. Jullie zijn traag geworden in het horen. Er was niets mis met hun gehoor. Er was niets mis met hun opnemingsvermogen. Er was wat mis met de gezindheid van hun harten. Ze geloofden het wel. Je hebt twee soorten christenen. Christenen die geloven en christenen die het wel geloven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Over die tweede hebben wij het. Je zou simpelweg kunnen zeggen luiheid. Maar luiheid kan ook weer een karaktertrek zijn. Flegmatici, dat is hun grootste valstrik, de luiheid. Zoals de cholerici als grootste valstrik hun drift of hun kwaadheid hebben. En zo hebben ze allemaal wat. Maar ik heb het niet over temperament. Ik heb het over geestelijke gezindheid. Ik heb het niet over boze dingen doen. Ik heb het over de mensen die zomaar wat doen. Die als christenen regelmatig de samenkomsten bezoeken, hun godsdienstverplichtingen vervullen en voor de rest doen ze zomaar wat. Geen hartstocht, geen vurige toewijding, geen overgave. Hun leven kabbelt zomaar voort. Ze doen nooit al die slechte dingen waar we het de vorige keren over hadden. Ze zijn niet uitgesproken hoogmoedig of wellustig, niet uitgesproken hebzuchtig. Oppervlakkig gesproken zijn het nette christenen. Maar ze lijden aan de ergste zonde die er misschien wel is. Als je een verschil kunt maken, ze zijn allemaal erg. Gebrek aan vurigheid. Gebrek aan totale overgave. We komen daar straks wel op terug, maar die tekst die we eerst lazen, Johannes 2, die geciteerd is uit Psalm 69. Daar gaat het over een ijver die ons verteert. En verteren, dat is de beeldspraak van vuur. Je denkt aan die brandende braambos, daar zat vuur in, maar die werd niet verteerd. Maar dit is een ijver die op de Heer Jezus toegepast betekende dat die ijver hem verteerde. Want het was een ijver tot in de dood. Een ijver die hem alles kostte. Tot zijn leven aan toe. Uit vurige liefde tot zijn vader. En uit brandende liefde voor ons. Het tegenovergestelde daarvan is de traagheid. De apathie. Het nergens meer warm voor lopen. Het idee hebben dat je naar de hemel gaat, maar zelfs daar trouwens niet voor warm lopen, maar het is toch een geruststellende gedachte. En voor de verdere rest leven zij hun eigen leventje. Weet u, we hebben gelezen in Jacobus 4 een tekst die het misschien wel het beste beschrijft wat de traagheid is. Ik heb u bij andere zonden die wij in deze vorige zeven avonden besproken hebben, verschillende keren gezegd dat elk van die zonden iets eigenaardigs heeft dat je bij de andere zeven niet vindt. En bij de traagheid is dat juist het afwezig zijn van het goede. Niet zozeer het kwade doen. Die vatsige, slome, onverschillige christenen waar we het over hebben, die doen niet zo dingen kwaad, hoeft tenminste niet. Dat is het punt niet. Bij al die andere zeven kon je zeggen wat ze voor kwaad deden. Hoogmoed is kwaad. Wellust is kwaad. Hebzucht is kwaad. Toren, wrok is kwaad. Deze mensen doen geen vlieg kwaad. Ze doen helemaal niks. Dat is het probleem. Jacobus 4 vers 17 zegt het prachtig. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. En dat is zo'n belangrijk principe waar we zo weinig aan denken. Voor veel mensen bestaat het christenleven, laten we zeggen, hun heiligingsleven, daaruit dat ze allerlei zonden vermijden. Ze strijden tegen de zonde. Ze bedoelen dat in een betekenis die ik nog nooit in de Bijbel gevonden heb, maar dat is nou niet het onderwerp. Maar ze proberen allerlei zonden te vermijden. En aan het eind van de week, of zondagsmorgens, wanneer de wet voorgelezen wordt, kunnen ze zich stiekem op de schouder kloppen. Ze hebben weer niemand vermoord. Ze hebben weer geen echtbreuk gepleegd. Weer niet gestolen. Ze hebben het er niet slecht van afgebracht. Ze hebben allerlei dingen niet gedaan. Maar deze zevende zonde gaat erover. Over al die gemiste kansen waar je wel had moeten handelen. En je deed het niet. Waar je een mens in nood had kunnen helpen en je deed het niet. Hoewel de Heer die persoon op jou wegbracht. Hij lag als het ware voor je voeten, zoals in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Je kon er bijna niet omheen. Of je moet net als de priester en de leviet een behoorlijke omweg maken. Maar je kon niet zeggen dat je hem niet gezien had. Je struikelde er zowat over. Het zijn al die gemiste kansen. Waar we hadden moeten spreken en waar we zwegen. Waar we hadden moeten handelen, maar waar wij passief bleven. Waar wij vurig hadden moeten zijn voor de Heer. En waar we apathisch bleven, werkeloos. De traagheid is niet het doen van het verkeerde, maar het nalaten van het goede. En dat is net zo goed zonde. En in zeker opzicht de ergste van allemaal. We hebben gelezen in Hebreeën 6 vers 11. Het is onze begeerte dat ieder van u dezelfde ijver blijven betonen. Opdat gij niet traag wordt. Traagheid is het verlies van de ijver. Van de vurigheid. Ik vond een heel treffend voorbeeld dat ik graag met u wil delen. Uit Leviticus 5. Dat is nu uit de wet van Mozes. In die wet van Mozes worden ook veel zonden behandeld die wij niet moeten doen. Zonden die wij moeten nalaten. Zonden die wij moeten vermijden. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. 8 van de 10 geboden vertellen ons wat wij moeten vermijden. Zonden die we uit de weg moeten gaan. 2 van de 10 vertellen ons wat wij wel moeten doen. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Eer uw vader en uw moeder. Als je dat nalaat is het dus ook zonde. Dan gaat het om de zonde van nalatigheid. Hier in Leviticus 5 vers 1, daar lezen we dit. Wanneer iemand zondigt, in geval hij een overluid gesproken vervloeking hoort en getuige is, hetzij hij het zelf gehoord heeft of het te weten gekomen is, dan draagt hij, indien hij het niet aanbrengt, zijn ongerechtigheid. Ziet u wat hier gebeurt? Hier wordt niet de persoon aangepakt die die vervloeking uitspreekt. Daar zijn andere schriftplaatsen voor. Hij heeft de naam van de Heere God ijdel gebruikt. Dat is zonde en moet als zodanig behandeld worden. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over degene die het gehoord heeft. En die de andere kant uitkijkt alsof hij niets gehoord heeft. Die doet alsof zijn neus bloedt. Die zegt dat is zijn zorg, het is zijn zonde, daar heb ik niks mee te maken. Maar het is niet waar. En hier gaat het niet alleen maar om iemand die een vloek uitspreekt in de zin zoals wij dat kennen, dat is erg genoeg. Hier gaat het vermoedelijk nog veel verder, het uitspreken van een vervloeking over een persoon. En jij had door te spreken die vervloeking kunnen tegenhouden. Door zegen over iemand uit te spreken. Eigenlijk betekent dit vers, je hebt laten gebeuren dat iemand vervloekt werd, terwijl jij had kunnen zegenen. En je deed het niet. Je hebt een kans laten lopen om te zegenen. En je deed het niet. Dat is de zonde van de nalatigheid. De zonde van de traagheid. Je had het moeten aanbrengen. Ja, wij houden niet van klikspanen. Wij zijn eigenlijk niet zo happy met Jozef die alles wat zijn broers verkeerd deden aanbracht bij vader. Wij vinden dat niet sympathiek. Ergens staat ons dat tegen. Maar hier gaat het om kwaad dat aangericht wordt, dat nog veel verder gaat dan die slechte woorden van die broers van Jozef. Hier gaat het om een vervloeking. Die wijk had het kunnen tegenwerken met zegen. Wij lieten na te zegenen. En dan is onze ongerechtigheid op ons. Wij hadden kunnen zegenen en we deden het niet. Dat is de zonde van de traagheid. Het is erg om een vloek uit te spreken. Maar zeg niet dat dat erger is dan na te laten te zegenen. Het is de zonde van de traagheid. Er zijn allerlei voorbeelden daarvan in de Bijbel. Zowel positief als negatief. Het negatieve is, je moet niet alleen maar het kwade vermijden, je moet opkomen voor het goede, dat is het positieve. Het jagen naar het goede, dat is de ijver. De inzet voor dat wat de eer van God raakt. Weet u nog wat ik in het begin zei? Het vermogen, nu draai ik het positief om, het vermogen om God te verheerlijken. Het vermogen om nog blij te zijn in de Heer. Om je te verheugen in God. Dat is het tegenovergestelde van de traagheid. Dat is niet de apathie. Je kunt het niet omdraaien door dat woordje a weg te laten, maar apathie betekent geen hartstocht. Maar de hartstocht is de vurige ijver voor de Heer. Uit vurige liefde voor Hem. Weet u wat een treffend voorbeeld is voor die apathie? Denk maar aan de opstandingsdag van de Heer Jezus. Het was Pesach, dat is het vandaag ook. Daar hebt u niet aan gedacht misschien. Maar het is vandaag de eerste dag van de Pesachweek. Eigenlijk had het vandaag Pasen moeten zijn. Maar dankzij Constantijn de Grote is dat 4 weken eerder gebeurd. Want hij wou zo ver mogelijk zich van de Joden distancieren. Maar het had vandaag eigenlijk Pasen moeten zijn. Want de zondag in de Pesachweek is de dag waarop de Heer Jezus opstond. En hoe zaten die discipelen daar bij elkaar? Apathisch, uitgeteld. Ze wisten niet meer hoe ze het hadden. En ik vertel u dat voorbeeld met name omdat u zou zeggen, ja, maar daar gaat het toch niet om zondige apathie. Die mensen waren verslagen, dat is toch begrijpelijk. Ze waren terneergeslagen. Dat is de traagheid ook. Het teleurgesteld zijn, terneergeslagen en juist daardoor nergens meer toe komen. Sommige mensen zijn zo geslagen door het leven dat er geen activiteit meer uit hen voortkomt. Ze doen niks meer, ze zeggen niks zinvols meer, ze zijn zo terneergeslagen. Het is allemaal negatief. Maar er was geen excuus voor bij die discipelen. De Heer Jezus had 3 maal tegen hen gezegd dat hij gekruisigd zou worden en dat hij op de 3e dag zou opstaan. Ze hoorden alleen maar dat van die kruisiging en dat ontzette hen. Dat konden ze niet bij, dat konden ze niet verdragen. En wat hij dan nog achteraan zei, dat drong niet eens tot hen door. Pas toen ze het lege graf zagen, toen begon het kwartje te vallen bij Johannes. Toen begreep hij wat de schriften hadden gezegd. En nog zaten ze daar verslagen bij elkaar. In volstrekte apathie. Daar leden zij, zonder dat het nodig was, aan de zonde van de traagheid. Zonder dat het nodig was. Er zijn situaties dat mensen ter neergeslagen zijn waar je er tenminste nog begrip voor kunt hebben. Zoals het leven hen heeft getroffen. Maar deze discipelen, ach, ik heb voor hen ook begrip. Natuurlijk, het is makkelijk genoeg praten voor ons achteraf. Maar ze hadden kunnen weten. De Heer Jezus heeft gezegd, hij zal opstaan op de 3e dag. Ze hadden de klok erop gelijk kunnen zeggen. Ze hadden gezegd, Heer, dit is de 3e dag. Hoera, u gaat opstaan. En toen kwamen de vrouwen vertellen dat hij opgestaan was en ze geloofden het niet. Dat is de zonde van de traagheid. Ze hadden het kunnen weten. Ze hadden niet apathisch hoeven te zijn. Nou ziet u ook wat daar tegenover staat, want er is geen mooier verschil dan Pasen en Pinksteren. Ik hoop nooit dat Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen, moet ik u eerlijk zeggen. De kans is ook gering, want er zit altijd 7 weken tussen. Maar Pasen is de dag voor die discipelen, tot aan de avond althans, van de apathie. Van de traagheid, het uitgeteld zijn, de slome onverschilligheid. Ook die onverschilligheid van, ja, nou ja, wij dachten dat het, denk maar aan de Emmausgangers, wij dachten dat het de Messias was, maar ja, we hebben ons blijkbaar vergist. Tja, op een of andere manier moeten we maar proberen de draad van ons leven weer op te pakken en voorwaarts te gaan. Totaal inactief. En 7 weken later wordt de Heilige Geest uitgestort. En ze spreken en ze getuigen en op die 1e dag komen 3000 mensen tot geloof. Wauw. Weet u wat de oplossing is voor de zonde van de traagheid? Ik las het in Romeinen 12 expres zoals het meen ik in de Nieuwe Bijbelvertaling staat. Niet wees vurig van geest, maar wees vurig door de geest met een hoofdletter. Wees vurig door de geest. Als de Heilige Geest binnenkomt, dan verandert alles. Weet u wat trage gelovigen nodig hebben? Geldt trouwens ook voor hoogmoedige en hebzuchtige en wellustige en wrokkige gelovigen. En al die anderen, die kunnen ook de Heilige Geest goed gebruiken. Maar het is het mooiste medicijn voor mensen die lijden aan de zonde van de traagheid. De zonde van de fatsoenlijkheid, zou ik haar zeggen. Die keurige, gladde, maar rimpeloze christelijke leven. Ze doen geen vlieg kwaad, maar ze doen ook geen vlieg goed. Ze zijn passief. Ze geloven het wel. Weet u wat ze nodig hebben? De uitstorting van de Heilige Geest. Wat heeft dat ontzettend veel veranderd. En dan zou u denken, na Pinksteren komt dat gelukkig niet meer voor. Dan is er geen zonde van de traagheid meer. Nou, we kennen een hele gemeente in de Bijbel waar de zonde van de traagheid hoogtij vierde. Die gemeente heet Laodicea. Het woord zegt het al, Laodicea. Ze waren niet warm en ze waren niet koud. Dat is de traagheid. Je kunt nog beter koud zijn, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Het is nog makkelijker koude mensen op te warmen dan lauwe mensen. Want lauwe mensen denken, wij zijn toch niet koud. Dus ze zijn tevreden. Ze zijn ook niet warm, maar toch warmer dan koud. Lauwheid is daarom zoveel riskanter dan koude mensen. Het is hetzelfde als mensen die heel vijandig staan tegenover het geloof. Menselijk gesproken zijn die makkelijker te bereiken met het evangelie. Ze willen er zelfs wel een debat over voeren. Ze kennen een ijver. Zoals Paulus van sommige Joden zegt, ze hebben ijver maar niet uit God. Maar ze hebben tenminste ijver. Saulus van Tarsus was zo'n ijverig man. Geen zonde van de traagheid. Een heleboel andere zonden, maar die zonde zeker niet. Hij was ijverig voor God. Maar juist daarom kon hij ook van koud, van het ene moment op het andere moment, omslaan in heet. Maar het is veel moeilijker onverschillige mensen te bereiken. Daarom zijn de zondaars in de goot ook makkelijker te bekeren dan kerkmensen. Die grote massa die niet koud is, maar ook niet heet, die elke zondag naar de kerk gaat en die het wel gelooft. Het woord komt over hen heen, ze horen het, ze hebben het er nog eens over bij de koffie, maar ze leven hun eigen leventje. En met kerk bedoel ik heel breed hoor, want of dat nou kerk of gemeente of vergadering heet, dat maakt allemaal niks uit. Het is de grote grijze middenmoot. Ze zijn niet koud, anders hadden ze de kerk al verlaten. Ze kijken misschien wel neer op de kerkverlaters. Nee, zij gaan nog steeds naar de kerk of gemeente. Maar warm zijn ze ook niet. Ze zijn ook niet op te porren en in beweging te krijgen. Wat ze nodig hebben is een schop van de Heilige Geest. Maar wie zal ze die geven? Want als ze dat horen, zeggen ze al gauw, nee, dat overdreven gedoe, daar moeten we niks van hebben. Zij steunen op de Bijbeltekst, dat is hun lievelingstekst, wees nuchter en waakt. En vooral het eerste dan, wees nuchter. En daarmee bedoelen ze, wees traag. Want ze willen vooral niet in beweging komen. Daarom zijn ze ook veel moeilijker te bereiken dan mensen als Saulus van Tarsus. Ijverig dan in het verkeerde. Het is makkelijker iemand die ijverig is in het verkeerde te bekeren tot iemand die ijverig is in het goede. Dan die onverschillige massa die er tussenin zit. Ik ben in de Tweede Wereldoorlog geboren, maar ik kan u er geen persoonlijke herinneringen uit mededelen. Ik was te klein. Mijn eerste winter op aarde was de hongerwinter, maar zelfs daar heb ik niets van na te vertellen. Lange tijd kreeg je eigenlijk de indruk dat je in de oorlog of goed of fout was. Je had maar twee soorten mensen. Je was goed of je was fout. Maar naarmate de afstand tot die oorlog toeneemt, zie je dat het veel ingewikkelder was. En dat het gros van de Nederlanders niet goed was en ook niet fout. Het was de grote, grijze, onverschillige middenmoot die maar één wens had en dat is in alle rust te overleven. Waar hun hart werkelijk gelegerd was, dat was wanneer er op een avond laat gebeld werd en iemand voor je stond met een kind. En je de vraag kreeg, wil je dit Joodse kind opnemen in je huis? Dan kwam er uit waar hun hart werkelijk was. Maar de meeste van die grijze middenmoot zou gezegd hebben, nee, dat is met de riskant, sorry. Ik ken een heleboel mensen die dat wel willen, maar dat kan ik niet aan beginnen. Die grijze die middenmoot die niet in beweging te krijgen was. En zo is het in feite met de christenheid ook. We hebben hier vanavond een broeder in ons midden die afkomstig is uit een land waar de president en moslim en communist is. Dat is een soort kwaad in het kwadraat. Er is absoluut verboden om in dat land christelijke samenkomsten te houden. Er zijn een paar kerken, dat doen men in die landen om te laten zien. Zie je wel, bij ons is ook godsdienstvrijheid. In die kerken mogen dan onder strenge controle mensen bij elkaar komen. Maar deze broeder gaat niet naar dat soort kerken, hij hoort bij een huisgemeente. 4 jaar geleden werd hij van moslim christen. Doordat iemand in dat land de moed had om tegen hem te zeggen, ken je de Heer Jezus? Die moed is enorm, want als je betrapt wordt, ga je regelrecht de gevangenis in. Wat is hij blij voor de moed van die broeder. Die broeder hoorde niet bij de grijze, of zuster, dat weet ik niet, maar die hoorde niet bij de grijze middenmoot. Van de mensen die probeerden alleen maar te overleven. Hier was iemand die de moed had om een getuige te zijn. En vervolgens had deze broeder zelf de moed om te getuigen naar zijn vader, naar zijn moeder, zijn broers en zusters. En één voor één leidde hij hen tot de Heer. Hij had de moed om te getuigen. En nu komen ze elke zondag in het diepst geheim samen, dan in dit huis en dan in dat huis. Hij kijkt zijn ogen uit hier. Hij is voor het eerst in Nederland, 3 weken op stage. Hij kijkt zijn ogen uit, hij weet niet wat hij meemaakt. Al die kerken en die mensen die zomaar vrijelijk over straat naar de samenkomst kunnen gaan. En het is moeilijk om hem uit te leggen dat juist in zo'n land er een grote grijze middenmoot is. Die leidt aan de zonde van de traagheid. Want dat heb je daar niet. Je bent of helemaal voor Christus of je staat er buiten, maar daar is niks tussenin. En toen we daar zo straks over hadden met elkaar, toen dacht ik ineens, ze is voordat vandaag op morgen het streng verboden zou zijn om nog samen christelijke bijeenkomsten te houden. Het streng verboden zou zijn om nog van je geloof te getuigen. Probeer u dat eens in te denken. Geen samenkomsten meer. Al die kerken worden omgebouwd tot feestallen of weet ik wat voor. Of tot discotheken. Geen samenkomsten meer. Streng verboden te getuigen. Geen christelijke boeken in je huis. Literatuur van wat voor aard dan ook. Hoeveel van ons zouden er overblijven? Hoeveel van ons, en ik reken mezelf er ook toe, want ik weet ook niet hoe ik in zulke omstandigheden zou leven. Het is onmogelijk om van jezelf te zeggen als je in de Tweede Wereldoorlog had geleefd en er staat iemand met een Joods kind voor jouw deur wat je gedaan zou hebben. Je kunt het niet weten totdat je in zo'n situatie bent geweest. Hoeveel van ons zouden dan nog van de Heer Jezus durven getuigen naar anderen toe? Hoeveel van ons zouden vervallen in de zonde van traagheid? Overleven, zeg maar niks. Trek je terug in een hoekje, val zo min mogelijk op. En liever maar zeggen, nee, ik doe niet meer in die huissamenkomsten, dat is mij te riskant. Terwijl de schrift zegt dat we onze onderlinge bijeenkomst niet zullen verzuimen. Nee, zeggen ze, de omstandigheden zijn daar niet naar. Hoeveel christenen zouden er overblijven? Laten er nou eens tussen de 500.000 en 1 miljoen ernstige christenen zijn in dit land. Hoeveel zouden er nog overblijven? Hoeveel zouden door de zonde van de traagheid door de mand vallen? Mijzelf inkluis. Hoeveel zouden er over? Zou u overblijven? Ziet u waar we het over hebben? Over een paar weken gaat hij terug naar dat land Oezbekistan. En ik zeg tegen u, ik mocht dat land noemen, dat heeft hij mezelf gezegd. Want ik weet, ik wil niemand in moeilijkheden brengen als ze hier zijn, maar hij heeft me toestemming gegeven. Zou u willen bidden voor de christenen in Oezbekistan? En in al die andere landen waar een strenge moslimregering is, en nog communistisch ook, zoals die oude Sovjetlanden, en waar gelovigen niet de vrijheid hebben om bij elkaar te komen, waar het streng verboden is. Bid dat ze niet vallen in de zonde van de traagheid. En weet dat zij bidden voor ons, dat we niet onverschillig worden. Dat wij niet zo'n grijzig middenmoot gaan ontwikkelen. Maar dat we sterk mogen blijven. Niet als Laodicea, nog koud, nog heet. Weet u wat de Heer Jezus daarvan zegt? Ik zal u uit mijn mond uitspuwen. En dat heeft mij altijd getroffen. Als hij dat nou nog gezegd had van Thyatira, waar ze die profetes Izebel lieten begaan, die de gelovigen verleiden tot afgoderij en hoererij. Nou, de zweep daarover. Daar kunnen we het ons maar voorstellen dat de Heer dat zegt. Maar hij heeft het daar over de getrouwen in Thyatira. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat daar nog getrouwen zijn. Maar als hij zegt, ik zal jullie uit mijn mond uitspuwen omdat het walgelijk is wat jullie klaarmaken, dan gaat het over de zonde van de traagheid. In al die 7 brieven is dit misschien wel het hardste oordeel. Nou, Thyatira is ook niet mis, maar dit is toch wat. Ik zal u uit mijn mond uitspuwen, dat zegt hij van christenen. Omdat ze niet koud of heet zijn. Omdat ze in die slome, vatsige onverschilligheid zijn weggegleden. Omdat ze niet meer het goede doen. En dat is misschien wel het ergste kwaad. De zonde van de vatsigheid. Daartegenover staat een geloof, lieve mensen, dat keuzes weet te maken. Weet u dat, ik denk misschien wel elke gelovige in zijn leven voor momenten komt te staan waar hij een keuze moet maken. Ook in een land als van vrijheid, zoals wij dat kennen. Waar er momenten zijn dat u voelt, dat u weet op dit moment. Nu komt het erop aan. Ik heb minstens 1 zo'n moment in mijn leven gekend. En wat van wat minder dramatische aard, meer van dat soort momenten. Maar één zo'n dramatisch moment was in 91. Ik weet nog precies waar ik stond. Ik weet welke maand het was, september. En ik wist ook wat me te doen stond. En ik wist van alle gevolgen die dat met zich mee zou brengen. Voor mij is dat een moment vergelijkbaar met wanneer ik in de Tweede Wereldoorlog geleefd zou hebben en niemand belt aan met een Joods kind en zegt, kun jij dit opnemen? Kun jij dat verbergen? Zo'n moment. Het moment waar je kiest voor de traagheid, dat wil zeggen voor de makkelijke weg. Het moment waar je kiest voor het stille en geruste leven, zonder problemen, zonder moeilijkheden, aan het eind de hemel, maar intussen al niet al te veel sores. Of waar je weet, nou moet ik wat doen. Als ik nu nalaat, is het de zonde van de traagheid. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, die is het tot zonde. Nu moet ik handelen. Er zijn ook momenten waarvan ik achteraf wist, daar had ik moeten spreken, daar had ik moeten handelen, waar ik het niet gedaan heb. En wellicht kent u zulke momenten in uw leven, van dat soort existentiële momenten, om dat woord te gebruiken, van die levenskeuzes, waarvan elk mens er een paar heeft in zijn leven. Misschien bent u al op een leeftijd gekomen, hoewel het nooit te laat is, dat u die keuzes al achter de rug hebt. En u weet op dit moment of u goed of fout gekozen hebt. En als je jonger bent, dan zul je nog zulke momenten krijgen. Ben je er geestelijk klaar voor? Ze komen zomaar onverwachts. Soms kun je ze aanzien komen, doet er ook niet toe. Het gaat erom, als er ervoor geplaatst wordt, wat doe je dan? En ik zal je vertellen, als het niet is door de kracht van de Heilige Geest, dan ga je de verkeerde keuze maken. Dan ga je de makkelijke weg kiezen. De weg zonder de narigheid, de weg zonder de problemen. De weg van de minste weerstand, dat is de zonde van de traagheid. Je kan het alleen doen door de kracht van de Heilige Geest. Daarom hebben we nodig elke dag het gebed van Lucas 11 vers 13 te bidden. Weet u dat dat een van de belangrijkste gebeden voor mijn leven is geworden? Als ik het niet vergeet, bid ik het elke dag. Het gebed van Lucas 11 vers 13. Ik zal nog een paar keer zeggen, zodat niemand van u het meer vergeet. Het is het gebed van Lucas 11 vers 13. Het gebed van Lucas 11 vers 13. Daar staat, als dan u die slechte ouders bent, goede gaven weet ik, geef aan uw kinderen. Hoeveel te meer zal de Vader die in de hemel is, de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Van de week belde een zuster uit Suriname, die was in de bevrijdingsbediening geweest. En dat was nogal schokkend geweest, er waren allerlei dingen met haar gebeurd, waarvan ze niet verwacht had dat dat mogelijk was. Want zei ze tegen mij, ik heb toch de Heilige Geest. Die hoeft dat gebed niet meer te bidden van Lucas 11 vers 13. Ze had de Heilige Geest al. Nou, toen heb ik dat proberen in alle liefde uit te leggen. Ik zeg, zuster, je kunt de Heilige Geest hebben. En tegelijkertijd kan er nog van alles uit je vroegere leven je aankleven. En ik zeg, ga maar door. Laat die zusters van je gemeente maar blijven bidden voor je. Dat is heel goed. En geef niet wat er allemaal loskomt. Daar moet je alleen maar blij over zijn. Moet je niet van schrikken. Betekent alleen maar hoe hard het nodig is. En laat het er maar uitkomen. En die zusters wilden doorgaan, die lieten zich gelukkig niet ontmoedigen door het feit dat ze nogal heftig reageerden op hun bevrijdingsgebeden. Ga er maar mee door. Want je kunt de Heilige Geest als persoon in je hebben en er kan tegelijkertijd nog van alles mis met je zijn. Dat is maar één voorbeeld. Dus denk niet, ik heb de Heilige Geest al, dus ik hoef het gebed van Lucas 11 vers 13 niet te bidden. Bent u zo vol van de Heilige Geest dat u de zonde van de traagheid in uw leven zult weten te overwinnen? Daar gaat het om. Is er zoveel geest in u, dat als u voor die keuzes in uw leven gesteld wordt, u niet de makkelijkste weg gaat, maar de weg van de Heer. Dat is meestal niet de makkelijke weg. Het is meestal niet de makkelijke weg. Neem dan maar een tijd van bidden en vasten. Om te leren wat de weg van de Heer is. Vasten is een van de moeilijkste dingen in Nederland blijkbaar. Ik was een keer op een bijeenkomst waar we besloten hadden te vasten. En ja, de mensen moesten zich wel aanpassen, maar in de pauze dook iedereen een klein hoekje om zijn meegebrachte boterhammetjes op te eten. Want vasten, ja, dat is toch eigenlijk wel onmogelijkheid. Ik vond het aandoenlijk ergens. Ik wist niet raad met zo'n merkwaardige instelling. Bang om maar één maaltijd te missen. Waarom vasten? Vasten betekent, is geen doel op zich. Vasten betekent energie vrijmaken. Om de wil van de Heer te leren kennen. Om nieuwe beslissingen in je leven te nemen. Er zijn hardnekkige soorten demonen die varen alleen maar uit met gebed en vasten. Geestelijke energie vrijmaken. Vandaar dat gebed van Lucas 11 vers 13. Bidden om de volheid en de kracht van de geest. Waarom? Om een vurig mens te worden. Weet u, er is hoop zelfs voor de flegmatici onder ons. Om vurig van geest te worden. Die hebben het er moeilijk mee. De cholerici is veel makkelijker. Die hebben van zichzelf al een hoop vurigheid. Hun probleem is weer dat ze hun temperamentvolle vurigheid niet weten te onderscheiden van de vurigheid van de geest. Maar als een flegmaticus vurig van geest wordt, dat is een wonder op zich. Want dan weet je, dat zit niet in hem. Dat is van de Heilige Geest. Vurig door de geest. Het is geweldig als dat gebeurt. Dat is wat we zoeken. Tegenover de zonde van de traagheid staat de ijver, de vurigheid, de hartstocht, de overgave, de toewijding. Weet u waar dat toe leidt? Zo is het in heel veel tijden geweest. En zo is het vandaag nog in Oezbekistan en in Turkmenistan. En weet ik hoe al die landen met stand mogen heten. Ver weg is dan, zeg maar samenvattend. Waar al die mensen niet hun geloof mogen belijden. En waar ze in de gevangenis kunnen geworpen worden. Denk aan Noord-Korea. Waar de gewone mensen al honger hebben en niet kunnen eten. Wat dacht u van de christenen die daar in de kampen zitten? Onvoorstelbaar. De ijver door de geest is een ijver die verteert. En daar praten we niet romantisch over. Dat is een ijver waarvan je de consequenties moet durven aanvaren. Dat kan ook alleen maar in de vervulling en de kracht van de Heilige Geest. Want een ijver die jou verteert blijft, betekent dat er van jou niets overblijft en dat alleen de Heer overblijft. Dat is de ijver van de Heer Jezus. Toen hij het tempelplein schoonveegde, werden de discipelen onwillekeurig bepaald bij die tekst uit Psalm 69. Vind ik altijd zo aardig. Ze kenden de Bijbel blijkbaar zo goed dat ze meteen aan die tekst in Psalm 69 dachten. Je kunt zeggen van ze wat je wilt, maar ze kenden hun Bijbel. Ze dachten aan die tekst uit Psalm 69. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Niet vervuld, ja ook, verteerd. Hij brandde zichzelf op in de dienst van de Heer. De tragen zeggen, wat dat nou? Het kent toch ook wel gewoon? De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. De Heer Jezus zegt in Lucas 12, ik moet gedoopt worden met een doop. Dan heeft hij het over zijn dood aan het kruis. Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe benauwt het mij, hoe beknelt het mij, zegt de NBG-vertaling, totdat het volbracht is. Daar was in hem een vuur dat brandde. Daar was een toewijding, een ijver die hem verteerde, die hem bracht tot in de dood. Ja, tot in de dood aan het kruis. Van Jeremia lezen we die aangrijpende woorden die me nu te binnen schieten. Ik meen in hoofdstuk 20. Maar hij zijn aanklacht, zo kun je het rustig zeggen, tegen de Heere God uit. Heer, ik predik het woord, maar er is niemand die luistert. Er is niemand die aandacht schenkt. En degene die het wel doen, die bekeren zich ook niet. Jaar in, jaar uit predik ik en het heeft geen enkel succes. Maar als ik het bijltje erbij wilde neergooien, schrijft Jeremia, dan kwam er een vuur in mijn binnenste. Dat zo fel brandde, dat zo laaide, dat ik niet anders kon dan maar weer te prediken. En dat was zelfs nog voor Pinksteren. Een ijver die hem verteerde. Een vuur dat inwendig brandde en dat niet uit te krijgen was. Een vuur dat doorging, zodat hij bleef voortgaan als een voorbode van de Heer Jezus. Een ijver tot in de dood. En je ziet het bij de volgelingen van de Heer Jezus. De apostel Paulus, van wie we zoveel weten door zijn brieven, is het grote voorbeeld daarvan. Een mens zoals u en ik, van gelijke bewegingen als wij, maar verteerd door ijver voor de Heer Jezus. Ik vind mooi in dit verband het werkwoord jagen. Ik heb het nog niet gegrepen, zegt hij in Filippenzen 3, maar ik jaag erna. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Ik jaag naar die prijs van de hemelse roeping die in Christus Jezus is. Die hemelse roeping die mij voortdrijft. Dat is het omgekeerde van de traagheid. Voortgedreven worden, vergetend hetgeen achter mij ligt. Mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Filippenzen 3 vers 14. Een jaag. Zoals Hebreeën 12 zegt, jaag naar de vrede en naar de heiliging zonder welke niemand God zien zal. Weet u wat daar staat? Je zult God nooit te zien krijgen als je niet jaagt. Dat is hard. En ik aarzel om dat te beklemtonen, want ik wil u niet de stuip op het lijf jagen. Maar de grijze middenmoot die niet jaagt, krijgt nooit God te zien. Jaagt naar de vrede, naar de heiliging zonder welke niemand God zal zien. En God zien betekent deel krijgen aan de hemelse gelukzaligheid. Dat is waar de kerkvaders al naar uitzagen. De eeuwige contemplatio Dei, de aanschouwingen Gods. Ze dachten niet aan de hemel alleen maar als een gelukzalig paradijs waar het goed toeven is. Maar ze dachten aan de aanschouwingen Gods. En hij zei, als je niet jaagt. Dan zul je nooit God zien. Hier gaat het niet alleen maar over de vraag of je zonden vergeven zijn. Het is heel makkelijk om dat te zeggen. Zijn je zonden vergeven? Je hoeft maar te geloven in de Heer Jezus en je zonden zijn vergeven. Maar Hebreeën 12 zegt, als we niet jagen naar die heiliging en naar die vrede, zullen we God niet zien. Het is er wel eens over nagedacht. Ik wil niemand de zekerheid van het geloof beroven. Maar ik denk dat, zoals ik tegen elke wellusteling, iemand die leeft in de wellust, tegen Gods geboden in, zou zeggen, je bent op een weg die eindigt in het eeuwig verderf. Zoals ik dat zou zeggen van een hebzuchtige. Want we lezen, een hebzuchtige krijgt geen deel aan het koninkrijk Gods. En zo kunnen we al die zonden weer opnieuw opnoemen die we deze avonden hebben besproken. Maar het lijkt wel het moeilijkste om dat te durven zeggen tegen de trage, tegen de grijze, passieve, apathische middenmoot. Is dat niet hard? Is dat niet wreed om tegen hen te zeggen, als je niet leert jagen, dan zul je niet de gelukzaligheid beërven, dan zul je niet God zien. Lieve mensen, ik zeg het tegen u omdat ik juist zo positief ingesteld ben. Niet negatief. Ik geloof dat jaar 2008 heel bijzonder is. Er staan zoveel activiteiten op stapel als nog nooit gebeurd is, lijkt wel. Er is zoveel aan de gang. En ik zou tegen u willen zeggen, luister, als er ergens een bui valt, zorg dat je niet in de kant staat, maar dat je drijfnat wordt. Wat gaat u met de hemelvaartsdagen doen? Er zijn zoveel conferenties. En u wou thuis blijven zitten. Je kunt naar Eurospirit in Leiden. Je kunt naar de Ahoy Hall. Er zijn er pas 4000 aangemeld van de 8000. Die anderen komen ook nog wel en daar zou u ook bij kunnen zijn. U kunt naar de Bethelt gaan in Zelhem. Waar we een grote conferentie hebben samen met onze Duitse broeders en zusters. De kust en de kuur. Want dat zijn plaatsen waar het gebeurt. En we zien het op zoveel plekken. Wie had durven dromen zoals we afgelopen deze week een bijeenkomst hadden. Sommigen van u waren daar. In de grote kerk in Dordrecht. Waar 1000 mensen bij elkaar waren. Alleen maar om God te prijzen. Vanwege 4 genezingen die vorig jaar in de Albasserwaard hebben plaatsgevonden. Wonderbaarlijke genezing. Het is geweldig. 1000 mensen. Velen van hen met een zeer traditionele achtergrond. Voor wie dit allemaal nieuw en vreemd is. Maar die kunnen niet ontkennen dat God aan het werk is in de Albasserwaard. Iemand zei tegen mij, weet jij dat jij een profetie hebt uitgesproken over de Albasserwaard in een jaar eerder? Ik zei, daar weet ik niks van. Maar goed dat je sommige dingen niet herinnert. Hij zegt, jij hebt gezegd dat als er een opwekking in Nederland komt, dan begint het in de traditionele kerken en de Alblasserwaard is nummer 1. Ik zeg, weet er niks van. Weet je het zeker? Ja, je hebt het echt gezegd. Dat was een half jaar voordat Janneke Vlot genas. En de voorganger daar waar het gebeurde, die zei tegen haar, door jou gaat God heel Nederland aanraken. En binnen 6 weken stond het in alle kranten en was het op alle radiostations. En dat is maar 1 voorbeeld. Er waren 4 mensen vorig jaar die op deze wonderbaarlijke wijze genazen van ziekte die onherstelbaar bleek. En waar getuigenis van gegeven is. En het is maar één klein facetje van die geweldige dingen die vandaag in dit jaar aan de gang zijn. En zoveel mensen hebben gezegd, 2008 wordt een bijzonder jaar. En ik zou het risico niet willen lopen om aan de zijkant te staan. Dat zeg ik u. Ik geef het u mee. Bekeer u van de zonde van de traagheid. En zorg dat als het water van de geest met bakken uit de hemel begint te stromen, dat u ook drijfnat wordt. En wees maar niet bang. Bang hoort ook bij de traagheid. We hebben niet ontvangen een geest van bangheid. Als gelovigen zeggen, ja, maar ik ben bang. Ho, broeders, u bent al verkeerd bezig. U zegt, ik ben bang. Waar komt die angst vandaan? We hebben niet ontvangen een geest van bangheid. We hebben ontvangen een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Dus hou op met dat ik ben bang. Ja, maar ik ben bang toch. Ik zeg, is dat een bangheid van de Heilige Geest of waar komt dat vandaan? Toch maar liever de grijze middenmoot. Veilig, knus. Zondag, je 2 diensten en verder niet te veel zeuren. Dan ben je safe. Nee, dan ben je helemaal niet safe. Dan ben je in groot gevaar. Jaag naar de vrede, naar de heiligheid zonder welke niemand God zien zal. Bid het gebed van Lucas 11 vers 13. Kennen jullie het al uit je hoofd? Je moet het elke dag bidden. Heer, maak me vol van uw Heilige Geest. En vergeef mij de zonde van de traagheid, Heer. Ik wil vanaf nu in vuur en vlam staan. Ik wil mezelf verteren voor u, Heer, in toewijding aan u. Ah, ik geloof dat ik nu weet, ik had helemaal niet aan gedacht. Ik geloof nu weten waarom we de traagheid als laatste moesten behandelen. Het is de ergste zonde. Ik dacht eerst, dat wordt een tamme avond, of die traagheid, dat valt nog wel mee. Maar toen ik erover na ging denken en over ging bidden, is de ergste zonde van allemaal. En God is bezig al die trage christenen in Nederland wakker te schudden. En wees maar dankbaar, lieve mensen, en zoals ik het ook ben, dat God die christenen niet wakker schudt doordat hij van de ene op de andere dag ons verbiedt om samen te komen en nog te getuigen en nog christelijke boeken te hebben. En alle christelijke uitgeverijen worden gesloten en alles, alles. Gelukkig doet hij het niet op die manier. Hoe doet hij het dan? Door ons wakker te schudden. Wakker te schudden, dat we in dit land een getuigenis gaan beginnen. Geweldig, dat kan gebeuren door wonderbare genezingen. Waardoor mensen wakker geschud worden. In zeer traditionele kringen waar men absoluut geen raad aan mee weet. Je ziet gewoon een scheiding der geesten. Je ziet gewoon een scheiding der geesten. Als Janneke Vlot door haar dorp loopt, zijn er mensen die draaien om en die lopen weg. Dat is niet omdat ze tegen haar zijn, maar omdat ze er geen raad mee weten. Hun hele traagheid is in de war gebracht. Ze moeten partij kiezen. En dat kunnen ze niet, dus ze draaien zich om en lopen weg. Nu nog een jaar later. En andere mensen zeggen, wauw, God is bezig in ons dorp. Om ons wakker te schudden. Hij heeft ons allemaal aangeraakt. En zo gaat het overal gebeuren. Ik ben zo opgewonden over 2008. Het is nog maar net begonnen. Er komt nog zoveel. Nog zoveel conferenties. En dat is maar 1 aspect. Dat zijn die conferenties niet alleen, maar het zijn de dingen die in onze harten gebeuren. Het zijn de dingen die gaan veranderen in onze gemeente. Onze gemeenten worden opgeschud. Want die grijze middenmoot die moet verdwijnen. Wat heilig is, moet nog heiliger worden. Wat onheilig is, moet nog onheiliger worden. We zullen allemaal opgeschud worden. En er zal heel duidelijk aan het licht treden wie er willen verteerd worden door ijver voor het huis des Heren. En wie aan de zijlijn komen te staan, lieve mensen. Leer het gebed bidden van Lucas 11 vers 13. God is bezig met dit land. En gelukkig niet op de Oezbeekse manier. God heeft met ons een ander programma. En ik ben er opgewonden over. Doet u mee? Zeg maar niet te gauw ja. Trouwens ook niet te gauw nee. Denk er eens over na. Bid er eens over. Maak er eens een gebedszaak van. Schud het kussen van uw gebedsleven op. En begin maar eens elke dag te bidden. Eerst te loven en te prijzen. En het gebed van Lucas 11 vers 13 te bidden. Want je kunt alleen maar vurig worden voor de Heer als het door de geest is.
kan alleen maar door de kracht van de geest. Nee, maar jagen. 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 Hij verdient het aan ons, als ik het zo zeggen mag. Ik wens onszelf en uzelf heel veel prachtige maanden die voor ons liggen. Als de Heer Jezus het ons vergunt, dan hopen we elkaar in september weer te zien met een heel ander programma. Heel andere onderwerpen. Ook mooi. Ook prachtig. Maar nu nemen we deze boodschap mee. Neem het mee waar u komt. Traag Nederland wordt opgeschud. Vanmorgen op de radio, toen reed ik naar een samenkomst en ik hoorde op de radio het gedicht van Hendrik Marsman. Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag door het oneindige landschap gaan. Toen dacht ik, ja, dat is het. Die rivieren moeten een beetje opgeschud worden. Onze rivieren zijn te traag. We kennen geen stroomversnellingen. Denkend aan Holland, zie ik bruisende rivieren die onstuimig zich door de berg kloven. Ja, daar gelooft u niet in, maar ik wel. Ik geloof erin. Geestelijk dan. Afgelopen met die trage rivieren. Stromen van levend water die uit ons binnenste vloeien. Als u er ook in gelooft, bid met me mee. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken. Heer, we loven en prijzen uw heerlijke en machtige naam. U bent ons nog niet vergeten. U bent die gelovigen in Oezbekistan en al die andere landen waar geen geloofsvrijheid is, niet vergeten. Er komen nog mensen tot geloof. Mensen die getuigen voor uw naam worden. Maar u bent ons hier ook niet vergeten, Heer. Heer, schud ons maar op. Schud ons maar door elkaar. Dat we die zonde van de traagheid van ons afwerpen. Want de traagheid is de oorzaak van alle onbekeerlijkheid. Of het nou is bij de onwedergeborenen of bij de wedergeborenen. Heer, schud ons maar op. Dat we in plaats van tragen te zijn leren jagen. Jagen naar vrede, naar heiligheid. Jagen naar gerechtigheid, trouw, liefde. Jagen, Heer, omdat we straks niet uit de boot willen vallen. Niet willen horen bij de mensen die u niet zullen zien. Omdat ze verstikt en omgekomen zijn in de zonde van de traagheid. Heer, raak ons aan. U bent een goede vader. Die de Heilige Geest geeft aan hen die u daarom bidden. Hier zijn we, Heer. En wij bidden u om de krachtige leiding en volheid van de Heilige Geest. Die ons aanraakt tot ijver. Een ijver die ons verteert. Die ons in vuur en vlam zet, Heer. Zodat we helemaal voor u gaan. U toegewijd, Heer. Navolgen, al jagend naar het grote heerlijke einddoel. Heer, raak ons land aan. We danken u voor de beloften die over Nederland zijn uitgesproken. We danken u voor de profetieën die over dit land zijn uitgesproken. Wij danken u, Heer, voor wat u gaat doen in dit jaar. En in de tijd die voor ons ligt. We bidden u voor die grote conferenties die deze week zullen plaatsvinden. Ik bedoel de week daarop, in de Hemelvaartsdag. En daaromtrent, in dat weekend. Dank u, Heer, voor de grote opwekkingsconferentie met Pinksteren. En andere soortgelijke conferenties. En allerlei andere gelegenheden, Heer. Ik dank u nu al voor de herstelweken. Voor de New Wine-conferentie. Waar duizenden en duizenden mensen bij elkaar zullen komen. Om aangerakingen te ontvangen van uw Heilige Geest. In vuur en vlam gezet te worden voor Jezus. Dat is wat dit land nodig heeft. Mensen die in vuur en vlam gezet worden voor u. Waardoor andere mensen tot geloof komen. Waardoor gemeenten wakker geschud worden. O God, schud ons wakker. O God, geef ons leven. Ontwaakt gij die slaapt. Dat hebt u niet tot de ongelovigen gezegd, dat zegt u tot de gemeenten. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en laat Christus over uw licht. En Heer, daar verlangen we naar. Ik bid dat voor deze gemeente die in dit gebouw bij elkaar komt. Ik bid dat voor alle andere gemeenten in Apeldoorn. Voor alle gemeenten in deze regio. Dat alle traagheid van ons geworpen mag worden. Alle sloom en vatsigheid en onverschilligheid en gelijkmatigheid. Waar geen leven, geen vuur, geen vurigheid, geen trouw, geen toewijding is. Alleen maar gezapigheid. Heer, vergeef ons onze gezapigheid. En raak ons aan, Heer. Dank u wat u doet voor ons. We houden van u. Omdat we weten dat u zo oneindig van ons houdt. Dank u wel, Heer. Geloofd en geprezen is uw naam. Amen. Amen. Ik wens u heerlijke door elkaar schuddingen in de komende maanden. En als de Heer nog niet gekomen is, graag tot september. Misschien gaat Arno ons daarover nog wat vertellen. Of... Ik kan het u vast wel vertellen. Weet jij wat het onderwerp is? Ik zal het zelf vertellen. Ik weet het beste. Wij gaan het in het volgende seizoen, zo de Heer wil en wij leven, hebben over de zeven grote zegeningen van Efeze 1. Je mag ze zelf alvast opzoeken. Het is tussen vers 3 en vers 14. Zeven grote zegeningen. We gaan ze alle zeven af en de laatste avond gaan we het allemaal doorbidden, om zo te zeggen. Zeven zegeningen. De laatste daarvan is de verzegeling met de Heilige Geest. De eerste daarvan is gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. En we gaan met elkaar bespreken hoe rijk wij zijn in Christus. Voor het geval dat u het nog niet wist, dan weten we hoe rijk u bent. Dat is voor de volgende keer. Wij zien elkaar hopelijk dan weer terug.